Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van William Gatsby voorgelezen die hij heeft uitgesproken in Londen op woensdagavond 1 juli 1842. En hij is gepubliceerd in William Gatsby, de geestelijke metgezel van Keshau, deel 1. De titel van de preek is Het jaar van het welbehagen en de dag der wraken. Naar aanleiding van Jesaja 61 vers 2, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onzes Gods. Onze tekst bevat één onderdeel van de bediening van de Heer Jezus Christus, want als een plechtig heerlijke dienaar van het Nieuwe Testament was hij door de Heere gezalfd voor dat belangrijke werk. De twee dingen die in onze tekst genoemd worden, verkondigen zijn majesteit in het woord en in de conscientie van allen die hij naar de hemel brengt. Iemand wiens begrippen alles zijn wat hij aan godsdienst heeft, louter dan alleen een verstandelijke kennis daarvan, kan tevreden zijn met de uitroeping of de verkondiging die plaatsvindt in de letter van het woord. Maar ik geloof dat elk mens, wie hij ook zij, die zich daarmee tevreden kan voelen, van God een vreemdeling is. God laat zijn volk voelen dat hun kwaal diep zit en drukt het op hun hart. Zij moeten een verkondiging hebben die bij de kwaal past en tot het hart komt. Het evangelie van God moet tot hen komen, niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. En wanneer de gezegende Verlosser door de kracht van zijn geest het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods uitroept in de conscientie van een arme zondaar, terwijl hij zo laag weggezonken is als de zonde hem ooit kan laten wegzinken, dan richt dit hem op en doet dit hem een vrede hebben waarvan de wereld niets kent. Een vrede en blijdschap in het geloven. Zo weet hij bevindelijk dat er een plechtige werkelijkheid is in Gods waarheid en in Gods koninkrijk, en dat Gods koninkrijk niet is gelegen in woorden, maar in kracht. Het is nu 50 jaar geleden dat God voor het eerst een uitroeping hiervan deed in mijn conscientie. Ik heb sindsdien vele andere bezoeken gehad, maar tot het huidige ogenblik kan ik werkelijk niet verder zonder steeds nieuwe bezoeken. Ik heb gehoord dat er mensen zijn met een zeer hoge godsdienstige belijdenis, die zeggen dat het hen niet uitmaakt, ook al genieten ze nooit meer opnieuw Gods tegenwoordigheid op aarde. Ze weten toch dat ze naar de hemel zullen gaan. Maar, zoals ik gisteravond in de Cowper Street zei, ik kan niet begrijpen waarom zulke mensen naar de hemel willen. Ze zouden haast even goed naar de hel als naar de hemel kunnen gaan, als zij de zoete en de gezegende tegenwoordigheid des Heren niet hoeven te hebben. En als de tegenwoordigheid des Heren hier in dit tranendal van zo weinig belang is, dat het hen niet uitmaakt of ze deze al dan niet opnieuw zullen hebben, geloof ik in mijn hart dat zij vreemdelingen van God en de levende godsdienst zijn. Want wanneer de Heren in de rijkdom van zijn genade deze gezegende waarheid onder zijn goddelijke zalvingen openbaart en de zondaar een welriekend gevoel van zijn tegenwoordigheid schenkt, wil hij dit steeds weer opnieuw ondervinden, en zal hij daarna blijven dorsten tot zijn stervensuur toe. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods. Ik zal proberen, naarmate God mij zal helpen, enkele opmerkingen over deze twee dingen te maken. De dag der wraken onze Gods en het jaar van het welbehagen des Heren. De uitroeping daarvan door de gezegende Heere des levens en der heerlijkheid. Ten tweede. Dus ten eerste de dag der wraken onze Gods en het jaar van het welbehagen des Heren. En ten tweede de uitroeping daarvan door de gezegende Heren des levens en der heerlijkheid. Allereerst dan de dag der wraken en het jaar van het welbehagen. Nu lezen wij in het woord van God over sommige ontzaglijke tentoonspreidingen van Gods wraak en toren. En toch luidt onze tekst alsof er slechts één dag der wraken is. Was het niet de dag der wraken, toen hij Sodom en Gomorra verdierf? Was het niet de dag der wraken, toen hij Korach, Datan en Abiram en hun vergadering verslond en zij levend ter helle voeren? Was het niet een dag der wraken, toen hij Satan en zijn aanhangers van hun hoogverheven tronen stoten en hen liet wegzinken in die zwarte duisternis van wanhoop? Was het niet een dag der wraken toen hij de Egyptenaren verdronk in de Rode Zee? Voelen de verdoemden in de hel, de duivelen en de verdoemde geesten, niet nu de dag der wraken? En toch, als u alles samenneemt, is het als niets vergeleken bij de dag der wraken in onze tekst. Daarom vestigt de Heilige Geest de aandacht op dit belangrijke onderwerp als de dag der wraken die alle anderen overtreft. En welke dag was dit? De dag waarop het goddelijke recht zijn zwaard uit de schede trok en de toren van dat verbolgen recht met al zijn onbuigzame gramschap werd uitgestort op de God-mens-middelaar. De dag waarop alle zonden van de gemeente, zonden van het hart, zonden van de lippen, zonden in welke omstandigheden dan ook, verzameld en op de borg gelegd werden. De dag waarop de volledige toren die Gods miljoenen uitverkorenen verdiend hadden, werd uitgestort in het hart van hun verbondshoofd, de Heere Jezus Christus. Dit was de dag der wraken ten top. Hier eiste het recht de laatste penning zonder iets van zijn eis af te doen. En zijn ontzaglijke majesteit betaalde de schuld ten volle. Misschien lijkt de zonde voor u of van mij iets luchtigs. Misschien zijn wij verhard genoeg om erom te lachen en er lichtvaardig mee om te gaan. Maar de zonde handelde niet lichtvaardig met de Zoon van God. Zij brak zijn hart, folterde zijn ziel en kwelde zijn gemoed. Alleen met alle majesteit en heerlijkheid van zijn oneindige Godheid had hij kracht genoeg om bestand te zijn tegen de geweldige toren die hij voor zijn volk moest dragen. Dit was de dag der wraken, want hier werd Gods toren tot het uiterste uitgestort. Ook het goddelijke recht zag de zonde niet als iets onbeduidends. Als God de Vader zijn volk lief had met een eeuwige liefde, en dat deed hij, als hij zijn hart op hen zette in de eeuwigheid, als hij hen beschouwde als zijn juwelen, de kroon van zijn heerlijkheid, en toch dit volk de gelukzaligheid die hij voor hen voorzien had, niet kon bezitten, totdat het recht bevredigd was in de borg en de zonde in hem gestraft was, was de zonde niet iets onbeduidends in Gods ogen. De toren van God wordt vanwege hun talrijke overtredingen op duivelen en verdoemde geesten uitgestort. Maar hier staat het heilige, het onnozele, het onschuldige lam van God, borg voor zondaars. De heerlijkheid van de hemel, degene voor wie alle dingen geschapen zijn, degene voor wiens vermaak alles gemaakt is. En hoewel hij de oneindige verlustiging van de Vader was, moest het volk wiens zaak hij op zich genomen had in vrijheid gesteld worden. Gods toren moest op de borg uitgestort worden, en wel tot het uiterste uitgestort. Zo betoonde Jehovah zijn heilige, zijn rechtvaardige verontwaardiging tegen de zonde. Dit was de dag der wraken. Om te weten welk een kwaad de zonde is, moeten wij niet aan enkele luchtige dingen denken die wij hier op aarde lijden. Ja, zelfs als het voor ons mogelijk was om weg te zinken in de kontreien van de verdoemden en hun gegil te horen en hun folteringen te zien, en weer terug te komen, zouden wij het kwaad van de zonde nog bij lange na niet weten. Het is in Gethsemane, het is op Golgotha, waar de God die alle werelden onderhield, verenigd met onze natuur, en die natuur verenigd met de Godheid, bloedde en gefolterd werd, in zware strijd was, met een onbeschrijfelijke ellende als het gevolg van de zonde. Het is hier dat we zien welk een kwaad de zonde is. Op hem kwam de almachtige wraak neer, die een hele wereld in de hel moest doen wegzinken. Dat is een hymn van Brewer. Kunt u lichtvaardig met de zonde omgaan? Kunt u zich ermee vermaken? Kunt u erover spreken als een luchtig iets? Is er hier een verharde ellendeling die dit kan? Conscientie, waar bent u? Goede God, schud hen wakker om te voelen welk een ontzaggelijke zaak de zonde is. En laat hun hart voor u beven vanwege hun talrijke overtredingen. Leid hen naar Golgotha, leid hen naar Gethsemane, en laat hen een gevoel hebben van de gemeenschap met het lijden van de Heer Jezus Christus. Dan zullen zij iets kennen van die plechtige inhoud van onze tekst, de dag der wraken. Want daar werd de wraak uitgeoefend met al haar ontzaglijke verschrikkingen en haar geweldige kracht. Welnu, voordat ik verder ga, hebt u een hoop, een geestelijke hoop, dat Christus voor u geleden heeft, dat hij zich voor u in het bloed gewenteld heeft, dat hij om uw overtredingen verwond en om uw ongerechtigheden verbrijzeld is en dat de straf die u de vrede aanbrengt op hem was. Ondervindt u nu en dan een zoetheid in deze waarheid dat door zijn striemen uw genezing geworden is? Kunt u belijden dat u deze hoop koestert en toch lichtvaardig omgaan met datgene wat zijn hart verscheurde, wat zijn ziel folterde, wat wraak over hem als uw borg heen bracht? Kunt u zich ermee vermaken? Is het iets luchtigs voor u? Zo ja, dan is uw hoop een verdoemelijke misleiding en dan kent u helemaal niets van het leven en de kracht der levende godzaligheid in uw ziel. Want wanneer de geest van de levende God een zondaar brengt tot de goede hoop door de dierbare verzoening van Christus, door het heerlijke en plechtige lijden van Christus, dan weet hij wat het is om enigszins op dat plekje te zijn. Zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over hun enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En wanneer wij een tijd over onszelf gerouwklaagd hebben vanwege Gods licht en leven en liefde geopenbaard door bloed, zullen wij ook een plechtig rouwklagen over de Heere des levens kennen, opdat hij wraak leed voor zulke laaghartigen als wij zijn, voor zulke beesten als wij zijn. Zo zullen wij iets weten van wat het is om nederig aan zijn voeten te zijn, terwijl wij God loven voor de verborgenheden van zijn kruis. Nu, kent u hier iets van in uw eigen ziel? Heeft God het ooit aan uw conscientie voorgesteld? Heeft hij u iets doen voelen van het plechtige lijden van een eenmaal geslachte Christus? Heeft hij u laten voelen dat uw zonden de dolken waren die zijn hart doorboorden? Dat uw zonden het bloed door elke porie persten? Soms, wanneer ik ertoe geleid werd de verschrikkelijke opwellingen en werkingen van een verdorven natuur te voelen, en ik zou slechter dan een zwerver zijn als ik zei dat ik dit nooit gevoeld heb. En wanneer God de Geest mij vervolgens in geloof en gevoel naar Gethsemane leidde, iets van het verzoenende bloed van Christus in mijn conscientie deed druppen, en mij een zoetheid in de krachtdadigheid van zijn bloed deed voelen, werd ik ertoe gebracht in zielsverslagenheid voor hem te buigen en te zeggen, Heere, het is zulke zaligheid dat ik mij erover verwonder dat gij haar een zulke ellendeling schenkt. Ik verwonder mij erover dat zulke barmhartigheid gegeven wordt aan zulke beest. Maar zo is het, en God wordt verhoogd en ons eigen ik vernederd. Christus regeert en de conscientie triomfeert in de krachtdadigheid van zijn dierbare bloed en aanbidt God voor deze gezegende handelwijze. Dat hij zijn toren uitstortte op zijn zoon, opdat wij vrij zouden zijn. Zondaar, bevende zondaar, gebroken van hart, en dan volgt een hymn van John Berridge. Zondaar, u hebt die daad gedaan, u hebt de zaligmaker doen bloeden, het recht trok zijn zwaard over mij, drong door mijn hart om u voorbij te gaan. God helpe u het te voelen en hem te verheerlijken voor zulke verbazende genade, zulke gadeloze genade geopenbaard aan zondaars. We zullen vervolgens nog wat opmerkingen maken over het jaar van het welbehagen des Heren. Deze plechtige dag der wraken was tegelijkertijd een jaar van het welbehagen des Heren. Dit was de heerlijke inhoud en kern van het jubeljaar en de heilige profeet lijkt dit voor ogen te hebben. Door het volbrachte werk van Christus, de gezegende gehoorzaamheid en gerechtigheid van Jezus, wordt de ware geest van het jubeljaar uitgeroepen en geopenbaard, zowel in het woord als in de conscientie van de zondaar. We zullen dus enkele woorden over dit punt zeggen in verbinding met het jubeljaar. In dat plechtige jaar waarin de uitroeping door het hele land van Israël ging, werden de schulden van alle Hebreeën kwijtgescholden. Kwam er een eind aan hun dienstbaarheid volgens de wet en kregen ze hun verpande erfenissen terug. Er vond een uitroeping van een overvloed zonder arbeid plaats. Geen boer, niemand die een wijngaard had, mocht voor zichzelf zaaien of oogsten, maar het stond elke Hebreër vrij om de vruchten der aarde te plukken en daarin te delen. Dit was het jaar van het welbehagen des Heren onder de Joden. Zo worden door de persoon, het bloed en de gehoorzaamheid van Christus de schulden van iedere geestelijke Hebreër kwijtgescholden. Want die is niet een Jood, zegt de apostel, die in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgene is, en de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Nu heeft God al uw wettische hoop afgesneden en al uw wettische verwachting afgesneden? Misschien zegt iemand, ja, en toch ben ik niet gelukkig. Misschien als u het nauwkeurig onderzoekt, heeft hij ze nog niet geheel afgesneden. Misschien zegt u, ik heb geen hoop op wat dan ook dat ik gedaan heb, maar hebt u op de bodem niet nog een kleine hoop dat er een of ander gunstige situatie zal ontstaan, waarin u de dingen ietsje beter zult kunnen doen dan nu? Wel, zegt u, als ik die hoop niet had, zou ik wanhopen. En hoe sneller u wanhoopt, hoe beter, arme ziel. U bent niet een volledig aan uzelf wanhopende zondaar. Zolang u nog enige hoop kunt hebben dat het u in de toekomst beter zult gaan doen. Maar wanneer u ertoe gebracht bent volledig hopeloos te zijn, zowel nu als voor de toekomst ten aanzien van alles wat u doen kunt om uzelf te helpen, dan is daar het jaar van het welbehagen des Heren. Christus heeft de schuld volledig betaald, haar vereffend, haar voldaan. Zonder één jota ongedaan te laten. Hij heeft de zonde teniet gedaan door zijn zelfs offerande. Haar verzegeld en haar besloten. Toen de borg stierf, sprak het recht de gelovige vrij. En hier, arme ziel, is het een jaar van het welbehagen des Heren. Het recht is voldaan. En wanneer God dit met kracht tot uw conscientie brengt, zal het ook voor u een jaar van het welbehagen zijn. Want u zult voldaan zijn en met de apostel zeggen, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Als een Hebreër zichzelf verkocht had of zichzelf als dienstknecht verhuurd had, riep het jaar van het welbehagen des Heren zijn vrijheid uit. Geen heer kon hem tegenhouden als hij wilde gaan. Zo is het ook als God u een hart gegeven heeft om werkelijk, waarlijk en met gevoel vrij te zijn. Overdenk dit en vraag u af of hij zo'n hart gegeven heeft. Al hebt u uzelf om niet verkocht, dan wordt u zonder geld gelost. Al bent u slaaf van de zonde en de Satan geworden en al bent u in dienstbaarheid en boeien, als de geest van God u gewillig gemaakt heeft om in Gods eigen weg zalig te worden, is daar het jaar van het welbehagen des Heren. Wettische dienstbaarheid moet opgegeven worden wanneer dit jaar uitgeroepen wordt in de conscientie. De conscientie moet zich in de vrijheid verblijden en wel in die vrijheid die tot stand is gebracht door de Zoon. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Wel, zegt u, ik voel mij alsof ik gewillig ben en toch ben ik niet helemaal gerustgesteld. Misschien bent u niet helemaal gewillig. Er houdt zich de een of het ander kleine schelm in een hoek van uw hart schuil, die zich aan uw eigen ik wil vastklampen, die zich aan iets van uzelf wil vastklampen, en u bent nog niet een totale bankroetier gewillig om in Gods eigen weg zalig te worden door het dierbare bloed van het lam en het jaar van het welbehagen des Heren. Als God u daar brengt, heeft Christus de schuld voldaan, heeft de Zoon u vrijgemaakt en bent u waarlijk vrij. Maar om verder te gaan, is het waar dat u alles verkocht hebt wat u hebt, dat u elk stukje brood verbeurd hebt dat u ooit in de eerste adem bezat? Ja, dat is zo. Sommige mensen vertellen ons dat Christus gekomen is om dat aan ons terug te geven. Dat deed hij inderdaad, maar het is niet alles wat hij deed. Hij brengt een beter leven dan Adam ooit te verliezen had, en dat is een barmhartigheid voor Gods volk. Hij is gekomen om ons het leven te geven en dat in meer overvloed te geven, om een heerlijk leven in hemzelf te geven. Uw erfenis die u verpand of verkocht hebt door uw zonde in de eerste Adam, was op zijn best maar een heerlijke aardse erfenis. Maar de Heere, de Losser, heeft voor u niet slechts een glimp van een erfenis hier op aarde zeker gesteld, maar een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is, voor degenen die in de kracht Gods bewaard worden. Voelt u dat u het nodig hebt om in de kracht Gods bewaard te worden? Ik wel. En vanavond verklaar ik u plechtig dat ik, zo oud als ik ben, mezelf nooit meer in staat voelde om te struikelen en nooit meer voelde hoe nodig het is dat God mij bewaart dan nu. Ik voel in het diepst van mijn ziel dat als God mij niet bewaart, ik zijn naam schande zal aandoen. Ik weet het en voel dat dit het geval zou zijn. Maar nu, die gezegende God, die dit jaar van het welbehagen geopenbaard heeft, heeft zich verbonden om de voeten zijner gunstgenoten te bewaren, en nacht en dag over hun pad te gaan, te waken. Ook is er een erfenis zeker gesteld voor de liefde en het bloed van de Heer Jezus Christus. En hij is, arm kind van God, door het kanaal van zijn eigen gehoorzaamheid gegaan om die erfenis zelf in bezit te nemen. Er is één tekst die mij tientallen keren in verwarring gebracht heeft. Christus zegt, ik ga heen om u plaats te bereiden. Een plaats bereiden, dat is heel vreemd. Is de hemel niet reeds bereid? Zo lijkt het alsof de geschapen hemel geen heerlijkheid genoeg is voor Gods volk. En ik geloof dat inderdaad. Ik geloof niet dat God de geschapen hemel voldoende heerlijkheid voor zijn volk vindt. Daarom is Christus als hun middelaar, als hun hoofd en vertegenwoordiger heen gegaan om plaats voor hen te bereiden. Hoe? Hij is heen gegaan om de hemel glinsterend te maken met zijn bloed en gerechtigheid, om de heerlijkheid van zijn eigen werk tentoon te spreiden, en om zijn heiligen in de zegenrijkheid van de heerlijkheid van dat werk te brengen, opdat zij daarin alleen zullen roemen. Door zijn bloed en gerechtigheid is hij opgevaren om dit tot stand te brengen. Dit is het jaar van het welbehagen des Heren. We hebben opgemerkt dat in het jubeljaar alles vrij ter beschikking stond. Bij ons in Manchester zou een jubeljaar heel goed in de smaak vallen, dat verzeker ik u. Wat een werk zou er zijn voor duizenden arme, uitgehongerde schepselen. Ze zouden de akkers snel leeghalen als er pluk en eet zou klinken. Maar hoe het dan ook in de natuur mag liggen, het ligt in de genade duidelijk. Wij hebben de beloften, alle zegeningen van de eed, van de liefde en het bloed van een dierbare verlosser, alle zegeningen van de volheid van zijn hart, en allemaal worden ze om niet gegeven, zonder geld en zonder prijs. Geen jota van schepselverdienste is nodig om ze te verkrijgen. Hoe armer de ellendige, hoe welkomer hij is, kom schuldige, kom nooddruftige, kom walgelijke, kom ontblote. U kunt niet te vuil komen, kom precies zoals u bent. Dat is een hymn van Joseph Hart. In de rijkdom van zijn genade houdt God het hele jaar door jubeljaar. Open huis en open akker voor uitgehongerde zondaars. Mag God ons zegenen met een hart om de akker van de verborgenheid van Gods genade op te gaan. En te plukken en te eten door goddelijk geloof in de liefde en het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan zullen wij weten dat het voor ons het jaar van het welbehagen des Heren is. Het is het jaar van het welbehagen des Heren, het aangename jaar van de Heren, in zoverre het aangenaam is voor de Heren. In de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Dit is de aangename of aangenomen tijd. Het goddelijke recht, arme zondaar, heeft de persoon van Christus aangenomen als uw borg. Het werk en de gehoorzaamheid van Christus in werkzame zin, als uw gerechtigheid en het bloed van Christus, als de verzoening voor uw zonde. Het is een geldige betaling in Gods rekening en staat genoteerd in de hemel. God zegt, ik heb lust aan hem om zijn gerechtigheidswil. Hij zal de wet groot maken en haar eer vol maken. En zo is dit het aangename jaar des Heren. Er is dus niets wat de gezegende verlosser heeft, of wat hij gedaan heeft als het hoofd van de gemeente, of het is in de hemel met Gods goedkeuring ontvangen. Als bewijs daarvan staat er, hij vaart op met gejuich, met geklank der bezuin. God en de engelen en de verheerlijkte geesten die voorgegaan waren, hebben allen hem met gejuich binnengehaald. En wanneer God u en mij geloof geeft in de verborgenheid hiervan, komen wij hen te hulp door ook te juichen. Hij is opgevaren in de hoogte, als een duidelijk bewijs dat hij door de Vader aangenomen is. En hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader, om daar te leven en te bidden voor zijn volk. Dit is het aangename jaar des Heren. En ik weet zeker dat het aangenaam zal zijn voor u, als Jezus in de rijkdom van zijn genade het bekend maakt aan uw conscientie. Misschien zijn er in deze vergadering mensen die denken dat ze een zaligheid als deze niet nodig hebben. U zegt, Christus heeft heel veel gedaan. Hij heeft zijn deel gedaan en ik moet mijn deel ook doen. En ondanks alles wat Christus gedaan heeft, kan ik niet zalig worden als ik niet mijn deel doe. Er wordt in onze dagen heel wat over gepraat dat het pausdom hier waarschijnlijk opgang zal maken. En ik ken geen mensen, waar ook ter wereld, die meer waarschijnlijk het pausdom zullen erkennen dan deze doe je deel mensen, want hun gevoelen is juist het leven en de ziel van het pausdom. Wat is dan het pausdom? Wat is de antichrist? Dat is de verdienste van het schepsel. Als u de schepselsverdienste kon vernielen, de mens die zijn deel doet, in alle aspecten ervan, en als die schepselsverdienste geheel uitgeroeid kan worden, dan zou zelfs de duivel nog geen paus kunnen maken. Dan zou zoiets geen bestaan kunnen hebben. Maar de schepselverdienste is het bloed en de spierkracht en de polsslag en het leven van het pausdom. Dus, wanneer mensen met het vreemde idee leven, dat ondanks alles wat Christus gedaan heeft, zij ook hun deel moeten doen, omdat zij anders niet zalig kunnen worden, dan wensen zij het pausdom Gods zegen toe en doen zij hun deel om het te erkennen. Ze hebben ondertussen wel wat aan te merken op sommige uiterlijke dingen van de pausgezinden, zoals hun poppen en hun soort van poppenkast, Maar het vergif zit in de ziel van het pausdom. En de ziel van het pausdom is de schepselverdienste. Inderdaad, wat zien wij in onze dagen anders bloeien dan de schepselverdienste, in welke vorm dan ook? U zult mensen aantreffen die geweldig ijveren tegen de schepselverdiensten in de gedaante van de vrije wil. En toch hebben zij haar ook in weer een andere gedaante. Ze zeggen, o, u mag altijd geloven. Waarom gelooft u het niet? Geloof alleen maar en wees gelukkig. Wel, dat is nu schepselverdienste. Het is de oude zuurdeesem. Het draagt een andere naam, maar het is schepselverdienste. Want Gods kinderen worden ertoe gebracht te voelen dat zij evenmin zelf kunnen geloven in de verborgenheden van Christus, als dat zij zichzelf door eigen arbeid kunnen opwerken in de verborgenheden van Christus. Zij voelen dat het de Heere zelf moet zijn, die in hen werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, en dat het geloof volledig zijn gave is. Zo verheerlijken zij God voor de verborgenheden van zijn kruis en worden ertoe gebracht iets te kennen van de vrijheid die er is in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en de daarmee verbonden zegen. En dan komen we bij het tweede punt, de uitroeping van het welbehagen en de dag der wrake, dus de uitroeping daarvan. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods. Onze gezegende Christus roept deze waarheid uit in het geschreven woord. Hoor zijn gezegende majesteit het uitroepen. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Nu zeggen sommigen dat die uitroeping gedaan wordt aan zondaars die dood zijn in zonde. En als bewijs daarvan zeggen zij dat ze zo luid, hoort en uw ziel zal leven. Maar het zou heel vreemd zijn als een lijk uitgenodigd werd om naar het paleis van de koningin te komen en daar op een feestmaaltijd onthaald te worden. Er zou iets nodig zijn om het in beweging te brengen. En als het dood is, hoe zou het kunnen komen? Het staat vast dat het levende zielen zijn waarover hier gesproken wordt. Maar ze komen van honger om, ze kwijnen weg, ze hebben voedsel nodig. En wanneer God de Geest hen tot Christus brengt, leven zij, ja, leven zij echt. Want zij hebben het gemeste kalf, het paaslam en de verborgenheden van het kruis die aan hun consciëntie geopenbaard worden. Daarom zegt de Heere, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ook, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is net of de gezegende verlosser op een arme, belaste, teneergeslagen zondaar neerziet en zegt, ik zie, arm schepsel, dat u door Mozes onder het juk gebracht bent. U hebt de last van de wet en u hebt de last van een schuldige conscientie. Zo gaat u daar, gebogen onder het juk. U kunt geen verlichting vinden en u kunt geen rust vinden. Welnu, kom tot mij, mijn juk is zacht. Wat is zijn juk dan? Eeuwige heerlijkheid. En hoe zacht past dat op de nek van een arme zondaar, wanneer God het in de doorleving oplegt? En wat is zijn last dan? De goddelijke volheid van de heerlijkheid Gods als een schat weggelegd in hem. En o, hoe plechtig heerlijk is dat, wanneer de conscientie deze ontvangt, onder het goddelijke onderwijs van de Heilige Geest, dan zullen wij een rust en vergenoeging vinden waar de wereld niets van kent. De Heere Jezus Christus, die gezalfd was, riep dus deze dag uit. Hij riep dit jubeljaar uit en hij riep zijn eigen lijden uit. O, hoe plechtig verkondigt hij dit door zijn geest in Jesaja 53. Waar over hem gesproken wordt. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijnde scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En hoe plechtig roept hij het uit, wanneer hij in zijn woord spreekt en zegt, Gaat het ulieden niet aan, gij allen die over de weg gaat? Zeg eens, arme ellendigen, gaat het u niet aan? Kunt u horen over het lijden van Christus, de zielsworstelingen van de Zoon van God, en toch onbewogen blijven? Kunt u daarover horen en toch niets voelen? Misschien zeggen sommige arme levende zielen met de dichter. De rotsen kunnen scheuren, de aarde kan beven, de zeeën kunnen bruisen, de bergen daveren. Alle dingen tonen enig teken van gevoel, behalve dit ongevoelige hart van mij. Dat is een hymn van Joseph Hart. Als de uitroeping die in het woord steeds weer gedaan wordt, het hart niet kan bewegen, het hart niet kan verzachten, het hart niet kan versmelten, het hart niet tot gehoorzaamheid kan brengen en het niet tot de zoete genieting ervan kan leiden, is er dan niets wat het wel kan? Heeft de zonde ons gebracht in zulk een staat van verwoesting, zulk een staat van ziekte, ja onheilige, goddeloze ziekte, dat niets de zondaar kan bewegen? Niets hem iets van de dag der wraken kan doen voelen? Niets hem het aangename jaar en de zegeningen die dat inhoudt kan doen aannemen? Ja, broeders, er is wel iets. Wanneer God door zijn gezegende geest dit jaar uitroept in de conscientie, het met kracht tot het hart brengt en de ziel gevoelig inleidt in die gezegende tekst. Gij, Heere, hebt al onze werken in ons gewrocht. Wanneer hij die dierbare waarheid bekend maakt, ik zal blinden en lammen aanbrengen en ook belasten en terneergeslagenen. Zij zullen komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed. Tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Wanneer hij de uitroeping met goddelijke kracht in de ziel doet en de ziel op plechtige en zoete wijze inleidt in de verborgenheden van het kruis, dan verwekt hij de hoop en verwachting van zijn volk en worden zij in enige gezegende mate ertoe gebracht te weten dat de uitroeping van het jaar van het welbehagen des Heren aan hen gezegend wordt. Nu, kent u hier iets van? Heeft God het u ooit doen voelen? Misschien zegt u, ik hoor u niet graag praten over een gevoelige godsdienst, en ik zou u niet dankbaar zijn voor een godsdienst die dit niet is. Daar hebt u misschien het verschil tussen u en mij. Een ongevoelige godsdienst is de godsdienst van de duivel en niet de godsdienst van Christus. Want God doet zijn volk weten wat het is om te tasten en te smaken en te voelen van het woord des levens. Hij doet hun weten wat het is om het woord in hun hart verzegeld en verborgen te hebben. En daarom bedrieg uw ziel niet. Als u zonder een gevoelige godsdienst sterft, zult u verdoemd worden, zo zeker als God God is. Daar ben ik van overtuigd. En wat voor beproevingen of moeilijkheden of benauwdheden u ook mag hebben, een zoete, gevoelige godsdienst, aan de conscientie geopenbaard door de kracht van de Geest van Christus, zal uw ziel onder uw moeite ondersteunen, uw gemoed opbeuren en maken dat u zich zoet verblijdt in de verborgenheden van het kruis van het Lam. En dan zult u God loven voor de wonderen van zijn genade. Ik laat de enkele opmerkingen die nu gemaakt zijn in de handen des Heren. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.